Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Zo hoor ik Thomas zeggen. En hoe kunnen we de weg weten? Waar heeft hij het over? Over wat de Heere Jezus zojuist gezegd heeft en het is u voorgelezen. Christus heeft het gehad over het huis zijns vaders met zijn vele woningen. Over zijn hemelvaart. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan heeft Christus gezegd, aan waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. En dat heeft Thomas beantwoord met zijn bange vragen. Hij weet het niet. Geheel van slag. Weet u het? De weg naar de hemel. Ja, en dan voor uzelf. Geen onbelangrijke vraag. En misschien zegt u, ja, natuurlijk weet ik dat. Van kinds af aan geleerd. Ja, maar weet je het dan? Kunt u hem zo bewandelen? Of weten we het eigenlijk toch niet? Onwetenden, die zeggen, oh, zo gauw, ik weet het. Maar mensen die daar in wat onderwijs krijgen, zijn net als Thomas, gauw van slag. Ik weet het niet meer. Hoe moet het toch? Ik ben bang dat ik er niks van weet. Ik kom er nooit. Er zijn godsdienstige mensen die denken dat hun weg wel recht is, recht toe naar de hemel. Maar pas maar op. Want Salomo heeft daarover gehad en die heeft tot 2 maal toe in zijn spreuken neergeschreven. Daar is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van die zijn wegen des doods. Overschat u zelf maar niet. We kunnen wel denken dat onze weg, onze brede weg, jawel, naar de hemel leidt. Maar Christus zegt nee. De smalle weg, door de enge poort. Ach, ontdekte zondaren, ik herhaal het, gemeenten die zijn vaak van slag. Die kijken niet met minachting op Thomas neer hier. Die zeggen er vanuit de hoogte, hè, met minachting die Thomas, die twijfelaar. Zet overal een vraagteken achter, die man die kan niet geloven. Sommigen kunnen dat zo goed, denken ze. Maar is niet waar. Want geloof is een gave Gods. Nee, ik breek geen lans voor twijfel en voor ongeloof. Ik zeg niet dat dat niet zo erg is, want dat is een gruwelijke zonde. Ieder kind des Heren valt me bij. Maar toch, de praktijk, hè. Wat kunnen we er vol van zijn? Van vertwijfeling, onzekerheid, allerlei vragen. Is er nou een weg naar de hemel of niet? Ja, die is er. Die is er, kennen we hem of niet? Zeg maar, bewandelen we hem of niet? Oh, ik mag u wel zeggen, daar is een weg. Daar is een rechte weg. Daar is een heerlijke weg. Daar is een weg naar de zaligheid. En de zaligmaker heeft hem gewezen, meer. Die heeft hem gebaand, meer. Die brengt op die weg, meer. Hij is de weg. Met de hulp des Heren willen we u daarbij bepalen, gemeente. U vindt onze tekst in het u voorgelezen schriftgedeelte en dan in het 6e vers. Johannes 14, dus het 6e vers. Wij lezen dat woord des Heren en de woorden van onze tekst. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hier beluisteren we gemeente hoe Christus ons de weg naar de hemel wijst. Als de weg. Als de waarheid. En als het leven. Zo heeft hij het gezegd, gemeente. Let op, want ik zeg de weg naar de hemel, maar goed opletten. Zoals het in tekstverband staat. Wat bedoel ik daarmee? De weg naar de Vader. De weg tot de God van de hemel. Kent u het onderscheid? Mensen die naar de hemel verlangen en mensen die naar de God van de hemel verlangen. Hemelzoekers die de ellende op aarde wel eens kwijt willen. Die hopen er daarvoor goed van verlost te zijn, maar die de zonde niet kennen. Die de heiligheid niet lief hebben. Dat zijn mensen die zou je kunnen vragen, wil je naar de hemel? Wat wil je er dan gaan doen? Werk wat ze op aarde nooit wilden doen. Ze hadden God niet lief, zijn wil niet lief, zijn eer niet lief. Wat moeten die in de hemel doen? O hemelzoekers, daar gaat het nou niet over, hè? Al wijst Christus hier de weg naar de hemel, het is de weg naar de Vader. Het huis des Vaders met zijn vele woningen. En ach, een verlangen daarnaar kent in iedere ziel die hongert en dorst naar God en naar gerechtigheid. Hoe kan ik ooit voor God bestaan? Hoe kan ik ooit de zaligheid ontvangen van een leven nabij God? Die vragen. O, mochten die maar bij ons leven, gemeente. Christus, wij staan de weg. En hij doet dat als de weg. Hij zegt, ik ben de weg. Als de waarheid, hij zegt, ik ben de waarheid. Als het leven, hij zegt, ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door deze weg, deze waarheid. En in dit leven wat ik geef. Het onderwijs waaruit onze tekst genomen is, is uitgesproken in de paaszaal. Kort dus voor het bittere lijden en sterven van Christus. O heerlijke dingen heeft hij nog met zijn discipelen besproken. Hoofdstuk 13, Johannes 13, Johannes 14, alle twee. En in het slot van dit hoofdstuk verlaten ze de paaszaal. Dan gaan ze door de volle maan verlichte nacht naar de stadspoort. En daar spreekt de Heer zijn hogepriesterlijk gebed uit, Johannes 17. En dan gaan ze door het Kidrondal naar Gethsemane. Bittere lijden van Christus is heel nabij. Ach, heel zijn leven was lijden, dat is waar. Maar toch, die laatste dagen, wat zouden ze schrikkelijk zijn. De hel op de been, de hemel gesloten. Maar in die tijd heeft de Heer dit heerlijke onderwijs gegeven over zijn hemelvaart. En over het werk wat hij voltooit, plaatsbereidend werk voor zijn kerk. Om eeuwige gelukzaligheid te verdienen en weg te schenken. Zijn we ervan doordrongen, gemeente? Dat is groot. Heeft Christus verdiend en dat geeft hij weg. Het huis, mijn vaders, vele woningen. Ik ga plaats bereiden. Wat gaat het hier over groot, over verheven zaken? En ja, dan wijst hij de weg en is Thomas in de war. En ja, wat doet de Heer nou met zulke twijfelaars? Kun je wel vragen, hè? Als nou zijn discipelen, dat zijn zelfs discipelen, die moeten straks leraar worden. Dat moeten knechten zijn, dat moeten apostelen zijn. Nou, als die nou nog niet kunnen geloven. Ja, straks krijg je met Thomas nog eens een keer dat hij niet eens bij de discipel is na de opstanding, omdat hij niet gelooft in de opstanding. Wat moet je nou met zulke mensen? Kan de Heer het dan niet gebruiken? Is u nooit eens opgevallen dat in Matteüs 28 ook zo'n tekst staat? De Heer verschijnt in Galilea aan zijn discipelen en ze aanbaden hem, staat er dan, doch sommigen twijfelden. Nou, ja, dan kun je ze beter wegsturen. Je bent toch onbruikbaar in het ambt? Als je twijfelt, onzeker, geen vast vertrouwen. Hoe handelt de Heer? De Heer praat dat nooit goed. Twijfel, ongeloof is gruwelijk kwaad. Van een hoogmoedig mensenkind. Maar met die mensen weet hij wel te handelen. Met veel geduld en liefde brengt hij ze terecht. In Matteüs 28 lees ik dan dat de Heere zegt tegen die twijfelende discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij versterkt hun geloof in hem. Hij openbaart zichzelf nader en ziet, daar ligt de grond van het geloof. Daar vinden ze zekerheid, vastigheid voor het anker van hun ziel. O, dat is zo groot, gemeente, wat de Heere Jezus dan doet in het leven van mensen wier geloof soms zo zwak en bestreden is. En hier ook, als het hier nou gaat over Thomas, wij zeggen niet, het is niet zo erg dat hij onzeker is, vertwijfeld is. Wij zullen dat niet zeggen, maar we zien wel hoe liefdevol en geduldig de Heere met zo iemand handelt. Want dan gaat de Heere hem dat liefelijke onderwijs geven wat wij nu over denken. Thomas weet niet wat de weg is, weet niet hoe die ooit terecht moet komen. En Christus zegt: Thomas, kijk mij eens. Wie ben ik nou? Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Tot de Vader kom je alleen maar door mij, anders niet. Maar zo wel. Wat een liefdevol, wat een heerlijk onderwijs. Maar is het voor ons ook onderwijs, gemeente? Wilt u de weg ook weten? De weg naar God. Ik moet zeggen dat de mens van nature die weg niet eens zoekt. We zijn van God afgevallen. Paradijs. Het artikel voor het artikel wat net gelezen is. In onze Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt van een bevend wegvluchten voor God. Dat deed Adam na de zondeval. En zie maar een voorbeeld in hem voor ons allen, tenminste. Niet om na te volgen, maar zoals hij deed, doen wij. Wegvluchten van God, met de rug naar God toe. Dan zoek je de weg naar God niet eens. U zegt misschien nu tegen me, ja, u bedoelt zeker de wereldse mensen die vandaag aan het strand lagen. U bedoelt zeker de mensen die zich om God nog om wat bekommeren, maar daar moet u mij niet bij rekenen. Nou, wij zien best het onderscheid. En het is een wonder dat wij nog onder het woord komen. En dat we in ieder geval in een uitwendige zin nog zoeken naar een beter geluk dan het vergankelijke van deze wereld. Maar doen we het echt? Doen we het echt? Vraag het u nou eens af. Zoek ik de weg naar God? Want dan krijg je pijnlijke ervaringen. Welke? Ja, in het eerste Bijbelboek in Genesis 3 lees ik al dat de weg tot God afgesloten is. De mens is uit Eden, uit de Hof van Eden, verjaagd. En hij, dat is de Heere, dreef de mens uit. Stelde cherubim tegen het oosten des Hofs van Eden. En een vlammig lemmerend zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Er was geen weg meer naar God, die was toegesloten. Geen weg meer naar het leven. De mens had zich ervan afgekeerd. En dat is veelzeggend, gemeente, dat we dat in Genesis 3 lezen. Heel veel mensen beseffen het niet. De weg naar God toegesloten. Die beseffen de doodstaat niet. Wij wel. O, vreselijk, als een mens met de rug naar God toe leeft en toch geen indruk heeft van hoe erg dat is. Dat hij eigenlijk God niet zoekt. Maar dan toch denkt, oh, ga wel goed met me. Ik hoor de Heere, het staat bij Jeremia. Ik hoor de Heere zeggen: o geslacht, aanmerk toch, gijlieden, des Heere woord. Ben ik Israël geweest, een woestijn of een land van uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk: wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Kijk. Dat wordt daar bij Jeremia gezegd van Israël. Van de innerlijke houding van het Joodse volk. Ze zeggen, wij zijn heren, we zullen niet meer tot u komen. Ze leven van God weg. Met hun hoogmoed en eigen gerechtigheid, of hoe je het ook verder verwoord. Maar in ieder geval van God weg. Ze zoeken God niet. Ze zoeken zijn nabijheid niet, zijn gunst niet, zijn liefde niet. Dat wij zijn heren. Voel je wat daarin zit, jongens en meisjes? Of vind je dat een beetje moeilijk? Wat zou dat betekenen? Wij zijn heren. We zullen niet meer tot u komen. Dat is die eigen wijsheid. Dat is, ik weet zelf al wat ik doe. Dat is mijn leven. En ik denk en ik vind en ik zal en ik ga en ik. Oh, dat hoogmoedige trotse ik wat het heft in eigen handen wil houden. Wat zijn levensschip zelf wel denkt te kunnen besturen. Die zich inbeeldt, mijn weg is al recht. Inbeelding. Wij zijn heren. We zullen niet meer tot u komen. Wat zongen we nou net? Wie hem nederig valt te voet, dat is wat anders, hè? Die zal van hem zijn wegen leren. Dat is wat anders. Dan ben je ervan genezen. Van dat wij zijn heren, we zullen niet meer tot u komen. Dan val je de heren nederig te voet en dan ga je bidden om leiding. Ach, die weg naar God toe gesloten. Hoe moet dat toch straks? Als ik sterf. Als er geen oplossing voor me gekomen is, vraagt u zich dat wel eens af? Hoe moet dat nou? Wie is er die bij een verterend vuur wonen kan? Lees ik in Jesaja. Wie is er die bij een eeuwige gloed wonen kan? Toegang tot God. De deur toegesloten, dat hebben wij gedaan. Dat hebben wij gedaan. En wij, ach, als we wakker geschud worden en we gaan het inleven, we gaan het voelen, we gaan het ervaren in onze gebeden. En we moeten zeggen, oh, die hemel is als van koper en die aarde als van ijzer. Ik kan niet uitkomen, ik kan tot God niet komen. Ja, dan krijg je ziel het benauwd. Dan ga je beleven, die weg is toegesloten. En ik weet niet hoe ik uit moet komen, ik weet niet hoe ik door moet breken. Dat onmogelijk uit die ruisende kuil van modder en slijk te kunnen komen. Er is voor mij geen weg. O benauwde ziel, die beleving kent, ik heb een boodschap voor u. En dat is deze boodschap, er is een weg. Er is een weg voor u. Ja, ja, niet bij u vandaan naar God, maar bij God vandaan naar u. Ik hoor Jesaja bidden, och, of ge de hemelen scheurdet en of ge nederkwaamt. En of van uw aangezicht de bergen vervloten. En dat heeft de Heer gedaan, het is kerstfeest geworden. In Bethlehems beestenstal lag in de kribbe de zonen Gods. De herders hebben daar gelispeld. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. O, de hemel is gescheurd, de Zoon Gods is neergedaald, tot in de ruisende kuil van modder en slijk. Ja, die weg zie je hem gaan, van krib naar kruis. Die weg zie je hem gaan in onbevattelijke zoekende zondaarsliefde. O, dan gaat hij een weg banen, waar geen weg was. Hij die uit de hemel komt, gaat voor zijn bruid een weg banen tot God. En hoe doet hij dat? Dat doet hij in gehoorzaamheid. Dat doet hij in onderwerping, gemeente. In gehoorzaamheid aan de wil van zijn vader. Want dat is het ten diepste. Hij die de wetgever is, komt onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. Hij vernedert zich zo diep in de weg die hij gaat, in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Hij zondigde niet. En in zijn lijdelijke gehoorzaamheid tot in de godsverlating toe. O, dan zie je hem een weg banen waar geen weg was. Het loopt uit op het is volbracht. Het is volbracht. Ik heb gerechtigheid verworven. Ik heb een spoor van gerechtigheid gebaand. Ik heb een vers en levende weg gebaand om hem bloed tot in het binnenste heiligdom. wat de hoge priester afschaduwde op de grote verzoendag. Hij heeft het gedaan, Christus. Een weg gebaand tot God. Ik ben de weg. In die paar woorden wordt het gezegd. En de apostel zegt door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. O, daar is een verheven baan, zegt Jesaja al. Een weg die de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Ja, dat gaat allemaal over Christus' werk. En over de weg die hij baande. De goede herder leidt in spoor van zijn gerechtigheid, zegt David al in Psalm 23. Dat is die weg ook. De goede herder, zijn schapen in spoor van zijn verdiensten, van zijn gerechtigheid. Een weg naar de Vader, een weg naar God, een weg naar de hemel, door Christus' verdiensten. En als u die woorden hoort, verse en levende weg, dan mag u denken aan zijn bloed, dat nooit geronnen is. Vers, levend, levenwekkend. O, wat een wonder als we de waarde van dat offer leren kennen. De kracht van zijn bloed gaan ervaren. De toepassing benodigen. En zo, ja toch, vrijmoedigheid krijgen om tot God te gaan. Een weg ontsloten, zeggen we wel eens in een ander, kent u het? Als dat voor het eerst gebeurt in je leven. Een weg ontsloten door Christus tot God. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hoe meer je dan leert van zijn verdiensten, van zijn gehoorzaamheid, van zijn lijden en sterven, o, van zijn voldoening geven als vaders recht, wat is dat een wondere weg. En als je daarin vervrijmoedigd wordt, o kinderen des Heren, u weet daar toch iets van. Leid mij in uw gerechtigheden, om mijn verspiedere wil, en richt uw wegen voor mijn aangezicht. Wat zijn er veel van die gebeden, hè? Dat geleid te worden door die grote leidsman. Och, we zongen het net. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer me hoe die zijn gelegen. En waarin u treden bent, leid mij in uw waarheid. Ja, ook in uw waarheid. Ach, u ziet wel, David had zelf dan nodig als wij. Onze tweede gedachte. Waarheid. Waarheid. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Leid mij in uw waarheid. Leer. De waarde, gemeente, hiervan. Ik denk dat we die pas gaan beseffen als we de leugen kennen. Want dat is een tegenstelling, hè? Leugen en waarheid. En leugen, die is dichterbij als dat u denkt. Ja, wij mensen, als ik het u zou vragen, van, bent u oprecht? Bent u eerlijk? Houdt u van de waarheid? Dan zult u allemaal zeggen, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ik wil eerlijk zijn en oprecht en ik houd van de waarheid. Oh ja. Maar is het waar? Want we kunnen het wel makkelijk zeggen, maar... Ik hoor Pilatus zeggen, Pilatus. En dat was wel een eerlijke uiting van een ziel zonder enig geloof. Wat is waarheid? Hij wist geen raad. Hij kende geen waarheid. Wat is waarheid? Weten wij het wel? O, we denken zo gauw dat wij waarachtig zijn en dat de waarheid bij ons is, maar het tegenovergestelde is het geval. Moet u naar Paulus luisteren. Die zegt in de Romeinenbrief, God is waarachtig en alle mens leugenachtig. Opdat gij gerechtvaardigd wordt wanneer geoordeeld. Hij rekent zichzelf daarbij. Alle mens leugenachtig. Ja, dan sta je niet zo hoog. waarheid bij ons. Het zou er wel moeten zijn, maar wat is er gebeurd, gemeente? U weet het. Net zei ik het al, de zondeval, de weg naar God toegesloten. Maar wat was nou eigenlijk de zondeval? Jongens en meisjes, jullie weten het. Hoe begon het met de zondeval? Wie kwam daar bij de slang, in de slang, naar Eva toe? En wie heeft daar God, ja, tot de leugenaar verklaard door zijn eigen leugens? Is het niet dat God gezegd heeft? En begon de slang God te belasteren met zijn leugens. Ja, nou, daar heb je het. Daar komt de leugen in de wereld. En wat doet Eva? Eva, die gaat die leugenaar geloven. En de God der waarheid niet. Zie daar, dat is de weg van de mens geworden. En dan wil ik best dichtbij komen, hoor. Dan wil ik best niet alleen zo in het algemeen u aanspreken, maar ook Gods kinderen. En dan wil ik toch graag ook tegen hen zeggen, wat doe je nou zo gauw? Wees eens eerlijk. Die in fluisteringen van de duivel geloven. En wat de God der waarheid zegt of belooft, niet geloven. Ik was van mijn verstand beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest. Bij u een onvernuftig beest, hoor ik Asaf zeggen. Eerlijk Asaf, dat je dat nou getuigt, want dat was het. En dat is het nog vaak, hè, door die verwaande geest en dan Gods waarheid niet geloven. We gaan maar niet boven elkaar staan, gemeente, maar oh, ik las het net nog thuis uit de Bijbel bij het eten. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, zegt Paulus. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nee, Paulus had niet zoveel te prijzen in zichzelf. En dat zijn wel lessen. Oh, dat zijn lessen die we zo nodig hebben, gemeente. Van onze hoge gedachten van onszelf afgestoten te worden. En is te zien hoe onbetrouwbaar we zijn. Dat bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich der wet Gods niet en dat kan ook niet. Nou, wat weet je nog van waarheid? Ik hoor de Heer Jezus, hij spreekt met fariseeën en schriftgeleerden. En hij spreekt met hen die zich beroemen dat ze kinderen Gods zijn en Abraham's zaad zijn enzovoort. En dan lees ik in Johannes, je kunt het makkelijk nog onthouden ook, hè. In Johannes 8 vers 44. Dan lees ik dat de Heer zegt, gij... Ge zijt uit de vader de duivel, ge wilt de begeerte uws vaders doen, die was een mensenmoorder van de beginnen, en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Zegt de Heer tegen die alleszins godsdienstige mensen, jullie zijn de vader der leugen toegevallen. Kinderen van de duivel. Je zegt wel dat je kinderen Gods bent. Misschien zegt u nu, nou, dat vind ik scherp. Dat vind ik scherpe woorden. Dan geef ik u tot antwoord, dat is waar. Dat zijn woorden van hem die de waarheid zelf is. En die altijd de waarheid sprak. En die het ons wel kan leren hoe erg het is. Maar als je dat leert, sta je niet meer zo hoog, hoor. Dan sta je niet meer zo hoog. Oh, dan word je bang voor jezelf. Weet je wat Jeremia zegt? Die zegt dan, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Je hart, arglistig, bedrieglijk, dodelijk gevaarlijk. Je kent het zelf niet eens. Kijk, dan sta je niet hoog meer. Maar dan, misschien zegt u wel, ja, maar dan ben je toch helemaal van slag. Dan weet je toch helemaal niet waar je waarheid moet vinden. Dan vind je bij jezelf onbetrouwbaarheid en huichelarij en arglistigheid en luisteren naar de vader der leugen. Nou weet ik het helemaal niet meer. Dan moet het ook heen. Dan moet het ook heen. Jezelf wantrouwen. En vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Vervloekt de man die vlees tot zijn arm stelt. Ja, maar waar is nou waarheid? Ja, dat wil ik u graag nu voorhouden in die tegenstelling, hè? Leugen, waarheid. De leugen bij de duivel en bij ons die hem toegevallen zijn en de waarheid bij God en bij Christus. Oh, ik vind het in alle toonaarden, gemeente. Het staat er in helder en klare bewoordingen op zoveel plaatsen. Ik denk op Psalm 31, ik beveel mijn geest in uw handen, zegt David daar. Gij hebt me verlost, gij God der waarheid. Hij noemt de Heer zo. En bij Jesaja lees ik, wie zich zegenen zal op aarde, zal zich zegenen in de God der waarheid. Niet bij de mens, maar bij God. En wie zal zweren op aarde, zal zweren bij de God der waarheid. Christus heet de waarachtige. We weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons verstand gegeven, lees ik. Dat we de waarachtige kennen en we zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Is de duivel de leugenaar, de aartsleugenaar, de moordenaar van de ziel? Christus is de waarachtige, de redder van de ziel, de zaligmaker. O, hij heet de heilige en de waarachtige die de sleutel Davids heeft. Hij krijgt die naam, de waarachtige. En als hij zijn geest zendt, dan staat van die geest, die zal in alle waarheid leiden, zegt Christus, die zal het mijne nemen en u verkondigen. Ja, bij God is waarheid. En zijn geest leidt in de waarheid. En? Wat zei David ook alweer? God heeft lust tot waarheid in het binnenste. Hij maakt een mens ook eerlijk. Hij maakt een mens ook oprecht. Als je tot God bekeerd wordt, wat krijg je de waarheid lief? Wat ben je bang voor je eigen leugenachtige hart? Wat moet je afleren op jezelf te vertrouwen? Ook op je oordeel, op je wijsheid, op je vlees? Vertrouw het maar niet. Arglistigheid. En toch krijg je lust tot de waarheid, ja. Wat moet je dan zoeken? Bij de Heere, bij zijn woord. Zijn woord is de waarheid. En Christus zelf is de waarheid. O, waarheid is bij hem. En jij wordt eerlijk gemaakt. Ziel, jij wordt eerlijk gemaakt. Is niet een van de wezenlijke kenmerken van een echte bekering. Dat je zonde gaat beleiden. Eerlijk gemaakt. Zij jongens en meisjes, doen jullie het wel eens? Ik hoop eigenlijk van wel. Als je nou eens wat verkeerds gedaan hebt tegen je vader of moeder. Kun je dan rustig gaan slapen? Of ga je dan even je bed uit en ga je naar beneden. En zei pap, wil u me alstublieft vergeven? Ik heb gejokt. Het was niet waar wat ik heb gezegd. Of mam, wil u het maar alstublieft vergeven? Eerlijk schuld beleiden van iets wat je verkeerd gedaan hebt. Het is wel heel fijn als je dat eens doet. Dat moet je doen. Niet over je zonde heen leven, dat is niet zo mooi. Dan verhard je je geweten. In de Bijbel heet dat, dan schroei je toe met een brandijzer. Niet doen. Eerlijk schuld beleiden bij je vader, je moeder, bij elkaar. Als God je bekeert, ga je het doen. Dan ga je het echt doen. En dan ga je het bij de Heer ook doen. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij nam die gunstig weg. Kijk, dat is de weg van ieder van de vromen. Psalm 32 spreekt er zo van. En u hoort het David bidden in Psalm 25, laatste vers. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ja, God heeft lust tot waarheid in het binnenste. Maar iemand die bekeerd wordt, krijgt er ook lust toe. Eerlijk en oprecht gemaakt te worden. Voor God en voor de mensen. Dan krijg je toch de waarheid lief. En waar zul je de waarheid nou vinden? Ja, daar wil ik toch nog graag iets van zeggen. Juist voor die zielen die zo overhoop kunnen liggen. Het kan wel eens in een week van voorbereiding zijn voor het avondmaal. dan wil je je staat misschien opmaken. Dan zit je te denken, hoe is het nou met me? Hè? En wil je daarin eerlijk zijn, dat is nog niet zo eenvoudig. Ga je dan zoeken naar kenmerken? Ga je dan redeneren en argumenteren wat ervoor pleit dat je een kind van God bent? Of wat er tegen pleit? En zit je dan, ja, je druk te maken om je oordeel vast te stellen en te beoordelen hoe het nou eigenlijk met je is? Ik moet u zeggen, wees eens voorzichtig. Waarom? Ja, omdat ons oordeel niet waarachtig is. Er zijn al zoveel mensen die zichzelf bedrogen hebben. Die zichzelf bijrekenden terwijl ze geen kind van God waren. Nooit echt bekeerd, nooit vernederd. Maar ja, ze zochten kenmerken die een beetje bij ze pasten en ze probeerden zichzelf maar wat wijs te maken en zo gingen ze maar voort in hoogmoed en eigen gerechtigheid. Met een oordeel van jezelf. Wij kunnen het niet beoordelen. En wees ook voorzichtig met de beoordeling door andere mensen. Kunnen zich vergissen. Weet je wie zich niet vergist? God. God niet. Ga nou eens naar de Heere toe. Ook in een week van voorbereiding. Met je arglistige hart. Met je bedriegelijke bestaan. O, wees toch bang voor jezelf. Wees bang voor je eigen oordeel. Maar niet voor God. En niet voor zijn woord. Niet voor wat hij zegt in zijn woord. En kinderen des Heren, wees eens eerlijk. Het is je wel eens wonderlijk te moede als je onder de preek erin gesloten wordt. Als God dat doet. Als die geest die in alle waarheid leidt je hart verklaart. En als je dan toch mag zien, o Heren, u weet het. U weet het hoe het bij mij van binnen is. En u verklaart het. En mag ik bij u schuilen. O God der waarheid. Een wonder als dan het woordje insluit. En als je dan door de Heere, ja, als het ware aangesproken en meegenomen wordt. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. En je ziel wordt erin verklaard. En je wordt meegenomen om die beloften te krijgen. Ik zal u stenen gaan sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal uw glasvensters kristallijnen maken. Uw poorten van robijnstenen. Uw ganse landpalen van aangename stenen. En de Heere komt en die spreekt tot je ziel. En die vertroost je ziel en die geeft je leiding. Dat doet God. Die God der waarheid. Die in alle waarheid leidt. Dat doet de Heilige Geest. En dat is je wonderlijk te moede. Dus niet ons oordeel, maar Gods oordeel. En Gods woord. O, daar leeft Gods kerk bij. En ten diepste is dat, ja, de waarheid zoals in Christus is. Ik weet best dat ik hier nog veel en veel en veel meer van mag zeggen. En ja, we zouden het uit kunnen breiden. Je zou er nog uren over kunnen spreken. En het gaat over Christus als de waarheid. Weet u waarom? Ja, omdat in hem de waarheid is van alles wat je in het Oude Testament als een heenwijzing ziet naar de zaligheid. De waarheid daarvan is in Christus. Ik zal toch even kort wat voorbeelden noemen, zonder er uitvoerig op in te gaan. Maar zomaar een paar woorden zal ik noemen. Denk eens aan de ark bij Noach. De vervulling van die ark waarin geborgenheid was, dat is Christus. Hij is de echte ark der behoudenis. Denk eens aan die rotssteen waar water uit kwam in de woestijn. Een dorstig volk werd daaruit gelest. Gods volk wordt gelest uit Christus, de ware rotssteen. De ziel die dorst naar God krijgt van hem te drinken. Wat denken van de wolkolom en de vuurkolom? Die zagen op Christus, die leiding geeft aan zijn woestijnvolk. En als we nou eens gingen spreken van de ceremonieën rondom de tabernakel en tempel. Al die offers en die feesten. Al die voorwerpen, al die plaatsen, het heilige der heiligen. Wat er allemaal te vinden was, het ziet allemaal op Christus. Hij is de waarheid ervan. Hij is de waarheid van alle schaduwen in het Oude Testament. En je kunt het uit gaan breiden en je kunt zeggen, nou, er waren ook mensen, dat waren een type van Christus. En dan kun je gaan spreken over Noach, of je kunt gaan spreken over Jozef, je kunt gaan spreken over David, je kunt gaan spreken over Jona. En dan kun je zeggen, nou, dat waren allemaal typen van Christus. Ja, hij is de waarheid ervan. In hem is het ten diepste en op zijn rijkst vervuld. O, Christus is de waarheid. En moet ik nog een rijker terrein aanstippen? Nog veel en veel rijker? Dan denk ik aan alle beloften in het Oude Testament. Die allemaal zien op Christus. Dat begint al bij Genesis 3 vers 15, de vrouwenzaad. Dat mensen vijanden van de duivel maakt als ze bekeerd worden. Vrienden van God en vijanden van de duivel. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Uw zaad en haar zaad. Wie is de vervulling van dat vrouwenzaad? Christus. Maar ik kan gaan spreken over een belofte van Mozes. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen. Als mij zal de Heere uw God verwekken, naar hem zult gehoren. Christus, de vervulling van die waarheid. En alle tientallen, moet ik zeggen, honderden beloften in het Oude Testament. Die allemaal heen zien naar de genade. Die is in Christus. Hij is de vervulling ervan. De waarheid ervan. Kinderen des Heren. Dat is wel rijk hoor. Dat is wel rijk als je zo de Bijbel leest. Als je zo andere geschriften leest. En je komt iedere keer bij hem terecht. Bij Christus. Die de vervulling is van alles waar het Oude Testament over spreekt. Hij is de waarheid. En hoe heerlijk schittert dan de waarheid van die beloften in hem. U ziet wel, het is heel rijk. Heel rijk. Maar om het samen te vatten, dan zeggen we toch, o, een mens die zichzelf niet meer vertrouwt. Die de duivel, die vader der leugen, de dienst heeft opgezegd. Die het met mensen niet kan stellen. Die aan de voeten van Christus terechtkomt. Oh, die is op een goede plek. Die is op een goede plek. Hij is de weg naar de Vader. Hij kan je leiden. Hij is de waarheid van de Vader. Dan gaat het echt goed hoor. Als hij je hand vat en je leidt. En hij geeft je leven. Geestelijk, eeuwig leven van God. Dat is onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen. Uit Psalm 86, het zesde vers, leer me. Naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er verder volgt, 86, het zesde vers, gaan we zingen. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Drie woorden waarin Christus zo ontzaglijk veel zegt van zichzelf. Nu, het laatste van die begrippen, hè? Het leven. Ach, u voelt het wel. Als we het hebben over de weg, dan moesten we eerst spreken over wij hebben de weg toegesloten. En Christus heeft een weg gebaand. Als we het hebben over de waarheid, dan moeten we zeggen wij zijn de Vader der leugen toegevallen. Maar God gaf in Christus een God der waarheid. Die leidt in de waarheid door zijn geest. Hij is de waarheid. En dan wat het leven betreft, ja, dan moet ik wel iets heel ergs zeggen. Wij zijn een drievoudige dood onderworpen door de zondeval. Een drievoudige dood en dag als ge daarvan eet, heeft de Heere gezegd, Genesis 2 vers 17, zult ge de dood sterven. De dood hebben we over ons gehaald en dat is erger dan dat we vaak denken. Het gaat niet alleen over de tijdelijke dood, ja ook. Natuurlijk, de scheiding van ziel en lichaam. Scheiding van je geliefden. Maar het gaat ook over de geestelijke dood, gescheiden van Gods gunst. Geen gemeenschap met hem, geen liefde. En het gaat ook over de eeuwige dood, eeuwige toorn in de rampzaligheid. Die tweede dood, zo wordt dat genoemd in Openbaringen. Een drievoudige dood onderworpen. En dat kun je zeggen, maar nou de beleving daarvan. Nou te gaan ervaren, als je, ja dat is het toch, hè. Als je naar het leven gaat hunkeren, het echte leven, wat is dat? Ja, daar wordt God in verheerlijkt. Maar beantwoord dan het doel van je schepping, de eer van je schepper, zijn wil doen, zijn eer zoeken, voor hem leven. Ja, dat is het leven. Ik weet niet of u daar wel eens een indruk van hebt. Heb u wel eens gezien hoe arm het leven zonder God is? Ik had er vanmorgen vroeg nog een diepe indruk van, gemeente. Toen ik de pracht van de natuur zag op zo'n mooie ochtend. De rijkdom van de schepping. Maar dacht, ja, wat heb je daar nou aan als je God niet tot je deel hebt? Dan kun je wel even genieten van de bloemen. Maar ze op gaan blinken en verzinken, dat is vergankelijkheid. En alles wat groeit en leeft en zich beweegt, is allemaal de dood onderworpen. En als je nou God niet tot je deel hebt, kun je in het vergankelijke opgaan en je gaat erin onder. Wat is de mens zonder God toch arm? Ik was zo blij dat het Gods dag was. Ik was zo blij dat we Gods woord hebben. Ik was zo blij dat we niet naar het strand hoeven te gaan. En in de wereld op moeten gaan en meegezogen worden. Maar dat we bij dit woord mogen leven wat ons het eeuwige leven leert. En, ja, waar we het ook van kunnen krijgen, toch? Wat zongen we nou net bij het begin van de dienst? Vond het geen weerklank in uw hart? Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Daar zongen we. Nou, wat is dat kostelijk? Dat kun je bij God krijgen. O, wij die de dood onderworpen zijn door de zonde en die niet anders verdienen. Wij die in een leven zonder God alleen maar stinkende vruchten voort kunnen brengen. Je zou eens zeggen, zo'n leven dat is niet waard om geleefd te worden. Zonder God. Dat is niet anders dan de dood. Oh, hebben we het dan nooit verstaan dat zelfs van Gods kinderen wordt gezegd in het avondmaalsformulier dat ze midden in de dood liggen. En het leven buiten zichzelf in een ander zoeken. Daar wordt zomaar een korte zinsnede even samengevat wat de beleving is van mensen die bekeerd worden. Die leren, ja, die gaan de dood inleven. Die leren niet alleen een tijdelijke dood, maar een geestelijke dood. En ze liggen er middenin, onvermogen. geestelijk onvermogen, onwaardigheid voor God niet kunnen bestaan. En dan toch het leven leren zoeken. Ja, mag dat? Ja. Waar dan? Buiten jezelf? In een ander? Zoeken. Jongens en meisjes, daar moet beginnen. Missen en zoeken. Ja, missen. En zeg ja, ik vrees dat ik het niet heb. Nou, kan zijn dat je de weg niet weet en dat je de waarheid niet kent en het leven mist. Mag je het zoeken? Mijn hart roept uit tot God die leeft. God leeft. En die kan jouw leven geven. O, dat echte leven zoeken wat bij de Heer is. En wat waard is om die naam leven te dragen. Midden in de dood liggend het leven buiten jezelf zoeken. Christus, hij heeft bij het graf van Lazarus gezegd. Ja, hij weende. In het aangezicht van de dood. Lazarus, een vriend. In ontbinding, in het graf. Jezus weende, staat daar. Maar hij heeft ook gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in hem gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. Hè? Zo heeft hij het verklaard. Christus, de opstanding en het leven. Hij heeft de dood verslonden. Oh, kent u die hele rijke tekst uit Psalm 68? Moet u nooit vergeten. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Dat heeft Christus verdiend, dat heeft Christus verworven. Christus die de dood is ingegaan, ach. Ach, zie dan zijn weg die hij ging in deze wereld. Ik noemde net dadelijke gehoorzaamheid. Ik moet ook lijdelijke gehoorzaamheid verduidelijken. Hij ging en kwam, ja, tot in de dood. En dat is dan de scheiding van ziel en lichaam straks ook. Straks ook als hij de geest geeft. Maar wat denken we van de scheiding van Gods gunst? Daarin gaat Gethsemane. Als bloedig zweet hem uitgeperst wordt. Of wat denkt u van de eeuwige dood op Golgotha? Als hij uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de diepe godsverlating. Daar heeft de zaligmaker door zijn dood de dood gedood. Ja, verslonden tot overwinning heet dat. Oh, en daarom staat er zo'n tekst. Hè? Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Wat is dat? Een rijke boodschap. Wat zegt Christus veel in deze woorden? Als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat een rijke evangelie waar wij gemeente toch niet genoeg aan hebben. Als we het horen, als het ons wordt voorgesteld, als het ons wordt gepredikt en aangewezen, dat moet. En aangeprezen, dat moet ook. Maar u wordt genodigd, u wordt geroepen. Want het is niet genoeg dat u weet, er is een weg naar de Vader, naar het Vaderhuis. Christus heeft hem gebaand. Klaar? Nee, ben ik op die weg. Ga ik op die weg? Of is mijn weg nog een weg des doods? Moet er wel bekeerd, hè? En dat is van die brede weg afgemaand. Die weg die naar het verderf leidt. Stilgezet, omgekeerd, jongens, meisjes. Wat betekent dat? Nou, dan wil je de zonde niet meer doen. Dan zeg je de duivel de dienst op. Zeg, duivel, ik wil jou niet meer dienen. Ik wil de zonde niet meer doen. Ik ga de Heere zoeken. Oh, jongens, meisjes, wat hoop ik dat die keuze in jouw hart valt. Wat hoop ik dat je zo door de liefde van Christus getrokken wordt. Want die zegt immers, zoek de Heere en leeft. Die zegt zelfs tegen jongens en meisjes die me vroeg zoeken, zullen me vinden. En die zegt tegen ons allemaal, die mij vindt, die vindt het leven. Ja, dat vindt leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Oh, er zijn nodigingen en roepstemmen, maar het moet wel zover komen dat er is een vluchten uit onszelf en een vluchten naar hem. Een vluchten naar hem die de weg naar de Vader heeft gebaand. En die ons bij de hand kan vatten, ik mag wel zeggen, in het hart kan vatten. Om ons op die weg te brengen en te leiden, wat is dat groot. Arme dwaas, de dwazen zullen niet dwalen, hoorden we net, op die weg. O, dan zal de Heere arme dwazen leiden in spoor van zijn gerechtigheid. Hij is de weg tot de Vader. Hij baande die weg, hij is de weg. En zo geleid te worden, zondaren onmisbaar nodig. En bij ertoe gebracht, wil met verwondering beleiden. Dan moet ook maar niet logenen. Maar zeggen, Heere, wat een wonder dat u mij te sterk geworden bent. Dat u mij bij de hand gevat hebt. Dat u mij wilt leiden. Op de weg der zaligheid. Waar heb ik het aan verdiend? Dat u door uw genadeheerschappij mij te sterk werd. Zodat ik mijn eigen wegen, oh, daar ben ik beducht voor. Daar wil ik vanaf getrokken worden. Maar, Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leid mij in uw gerechtigheden om mij verspiederen willen. Richt uw wegen voor mijn aangezicht. Leer mij, o God, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Het zijn allemaal van die gebeden die dan in je hart leven. Maar dank er de Heere voor dat ze in je hart leven. En zeg, Heere, u hebt me die begeerte gegeven, die behoefte. O, nou wacht ik ook gedurig op u. Leid u me. Leer u me, laat u me niet hulpeloos varen. En wat de waarheid betreft, ik ben de weg, de waarheid. Stop toch eens met dat vertrouwen op jezelf. Vervloek de man die vlees tot zijn arm stelt. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. O, daar is vanaf gebracht te worden onbekeerden. Als je maar vastklampt aan je eigen oordelen, je eigen denken, je eigen mening, je eigen wijsheid. Zo kom je er niet. Geef het eens toe voor God dat je een arglistig hart hebt. Dat het bedriegelijk is, arglistiger meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Dat vertrouwen in jezelf opgeven. En met je... Klinkt een beetje raar wat ik nou zeg, maar het is, in de beleving is het zo. Met je huichelaars bestaan naar de God der waarheid. En zeggen, Heere, maak me maar eerlijk. Heere, laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij begonnen. Kinderen des Heeren, dat is toch je weg. Dat oprecht gemaakt bij hem je eigen zonde beleiden. Voor God en voor de mensen. Vergeving zoeken. En dan op zijn waarheid leunen en steunen. De waarachtige God en het eeuwige leven. En het eeuwige leven. Ja, het eeuwige leven, terwijl we de dood verdiend hebben. O, dan leven kunnen krijgen. In de hevigste bestrijdingen die ik ooit gehad heb in mijn leven, gemeente. Toen heb ik gezegd, ik wil niet leven als er geen God is. Want ik kan niet leven zonder God. Ik kan hem niet missen. Hij is mijn leven, kunt u nazeggen. Dat je zegt, oh, het leven, dit leven, dat is niet meer dan een gestadige dood. Alles ademt de dood, maar mijn leven is in God, is in Christus. Hem heb ik nodig. Oh, u mag het zoeken, gemeente. Als u zegt, ik mis het al, u mag het al zoeken, maar zoek dan het goede adres. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En kinderen des Heren. Als je nou iets van hem gezien hebt in deze zijn woorden, iets, dan was toch veel. Als hij het je laat zien, dan is toch veel. Is hij mijn weg naar de Vader? Dan word ik toch veilig geleid. Heeft hij mijn hand gevat? Dan zal hij me leiden door zijn raad en opnemen in heerlijkheid. Is hij de waarachtige God? Oh, dan kan ik hem vertrouwen. Mezelf kan ik niet vertrouwen. Maar die God der waarheid, die kan ik vertrouwen. Mag ik op steunen. Is hij mijn leven? Oh, dan heb ik leven. Geestelijk leven. Eeuwig leven. En dan mag je naar verlangen. U weet wat Lodestein zong, hè? En wat de beleving is van Gods kinderen? ware leven, lieven, loven, is daar waar men Jezus ziet. Amen.